In Marcus hoofdstuk 11 waren wij terechtgekomen voor Jeruzalem, op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, en daarmee in het begin van wat wij gewoonlijk noemen in de kerkelijke traditie, althans de Lijdensweek. Dat wil zeggen in de laatste dagen die zouden leiden tot de kruisiging en uiteindelijk de opstanding van de Heer Jezus, precies een week na deze zogenaamde intocht in Jeruzalem. Op den eerste dag der week namelijk. Over die intocht in Jeruzalem hebben wij het al uitgebreid gehad, heb ik gemerkt. Vorige keer waren we met name ook in het Oude Testament bij allerlei schriftplaatsen waarin gesproken wordt over de Olijfberg. En ik heb dat gedaan om u te laten zien dat die Olijfberg in het Oude Testament al een functie vervult. Als verwijzing naar de, ja, laten we zeggen, de verwoesting van Jeruzalem. Of anders verwijzing naar de ondergang van Israël onder het Oude Verbond. Ik aarzel wat, want ja, hoe zeg je die dingen precies? Maar goed, we hebben dat vorige keer aangehaald, maar we hebben ook gezien dat in verband daarmee aangekondigd wordt de, wat wij noemen, de wederkomst van Christus, achteraf min of meer, die immers zal plaatsvinden op de Olijfberg. De belangrijkste twee gebeurtenissen, of misschien de twee meest bekende gebeurtenissen met betrekking tot de Olijfberg, zijn deze, de zogenoemde intocht, enerzijds, en anderzijds de wederkomst van Christus, zoals aangekondigd in Zacharië 14. Er zal te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daartussendoor vind je natuurlijk ook nog de gebeurtenissen van Hemelvaartsdag in Handelingen 1. Maar men zou begrijpen, geef mij gelegenheid om het lekker nog een keer te zeggen, men zou begrijpen dat Hemelvaartsdag in werkelijkheid niet Hemelvaartsdag was, maar het was een uitbeelding van de wederkomst van Christus. En dat staat er ook uitgebreid bij. En voor wat Hemelvaartsdag betreft, u weet, de officiële hemelvaart van de Heer Jezus vond plaats op eerste paasdag. Toen hij werd opgewekt uit de dood en uitermate werd verhoogd tot aan de rechterhand Gods en zo verder. Het is jammer dat er zoveel misverstanden over bestaan. Maar ik denk ook altijd, als je het één keer ziet, vergeet je het ook nooit meer. Dat lijkt me duidelijk genoeg, hè. Overal waar in het Nieuwe Testament gesproken wordt over de verheerlijkte positie van Christus aan de rechterhand Gods, wordt die gebaseerd niet op Hemelvaartsdag uiteraard, maar op eerste paasdag, dat wil zeggen op de opstanding en hemelvaart, de verhoging, de verheerlijking namelijk van de Heer Jezus Christus. En de gebeurtenissen op hemelvaartsdag, zogenaamd van Handelingen 1, zijn niet anders dan een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Dat staat er ook vele malen bij eigenlijk. Deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijk gij hem hebt ter hemel zien varen. Zichtbaar namelijk, en inderdaad op die locatie. Niet omdat het daar in Handelingen 1 staat, maar wel omdat er staat in Zacharië 14 in niet mis te verstane woorden. Ik heb ook al eerder gezegd, denk ik, eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je het niet al te letterlijk neemt, de geschiedenis van de Heer Jezus, van de komst van de Messias, is tot vandaag niet verder gekomen dan de Olijfberg. Daar is de geschiedenis met betrekking tot het herstel van de troon van David, want daar heb ik het dan over, blijven steken. En daarmee ook de geschiedenis van het Joodse volk. En dat mag ik rustig zo zeggen, omdat het ongeveer is wat ook Daniël daarvan zegt, hè. 70 weken zijn bestemd over uw volk, maar de 69ste hield op en werd voltooid op deze dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En verder is het nog niet gekomen. Dat gaat pas in de toekomst verder. En aan het eind van de 70ste week van Daniël zal de Heer alsnog zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan gaat de geschiedenis verder. Nou ja, met de verwoesting van Jeruzalem dus, hè. voor alle duidelijkheid zeg ik het er tegenwoordig bij. Ik ben mijn leven lang ervan uitgegaan dat iedereen dat wist. Als de Heer komt op de Olijfberg wordt Jeruzalem verwoest. Maar het is in Nijkerk nog niet doorgedrongen, zeg ik dan al. Ik kan het nooit laten om zulke dingen zo te zeggen. Maar ik denk dat dat de kortste manier is om dit soort dingen te zeggen. Men is vriend van Israël, men wil Israël thuis brengen. Maar dat thuis is dan toch heus niet in Judea of Canaan of Palestina of de Joodse staat of zo. Die zal namelijk verwoest worden als de Heer komt. En die trouwens niet alleen. Maar het begint daar in elk geval. Hè? Ja, het is niet anders. En hier uitdrukkelijk gaat de geschiedenis dus ook niet verder dan die Olijfberg. Ik geloof niet dat ik er nog bij stil moet staan bij de geschiedenis zelf. Hier, die eerste 11 versen, dacht dat ik alles wel zo'n beetje besproken had. Ja, dat is al lang geleden hoor, dat is in april geweest al en daarna 10 mei. Maar goed, ja. Het laatste waar het over ging in dit verhaal is in vers 9. Zij riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Ik geloof dat ik die psalm 118, ja, ik heb hem natuurlijk aangehaald. Dat is die psalm namelijk over, met het hele bekende vers daarin, dat in het Nieuwe Testament enige maal wordt aangehaald. Binnen enkele dagen hierna trouwens ook, in de Lijdensweek. Namelijk, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden het hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En als het aangehaald wordt, dat is in Matthäus 21, niet in Marcus geloof ik. Hoewel ik dat niet zeker weet, maar ik dacht in ieder geval in Matthäus 21 wordt het aangehaald. En daar staat eigenlijk gewoon bij wat het betekent. Hè? Die kent u toch, hè? Dat is een heel, heel belangrijke uitspraak. Hè? Dat is na de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Wat zal de Heer van de wijngaard doen als hij komt? En het antwoord is in Matthäus 21, vers 41. Hij zal de kwaden en kwade dood aandoen. Hoe die vertaling tot stand kwam, weet ik niet. Maar er staat gewoon, hij zal ze doen verloren gaan. Apolumi staat er gewoon, hè. Het woord voor verloren gaan. Ja. Hij zal de, vers 41 van Matthäus 21. Die landlieden die immers de vrucht van de opbrengst van de wijngaard niet wilden inleveren bij de Heer van de wijngaard. Zij doden zelfs de zoon, zijn zoon die hij gezonden had. En toen was aan het eind de vraag, vers 40, wanneer dan de Heer des wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? En het antwoord is, hij zal de kwade en de kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Die moet je even onthouden. De landlieden, dat weet u, hè. Nou ja, de landlieden zelf wisten wie zij waren. Dat staat in vers 45 staat dat. Als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. Zij waren die landlieden die, hoe noem je ze? Ze waren die boze wijngaardeniers. Hè? En de wijngaard zou van hen worden weggenomen. Dat is eigenlijk gewoon het nieuwe verbond. Zo je wilt, het koninkrijk. De messiaanse beloften, hè? Dat is de wijngaard. Zoals de wijn in beeld is van het leven van het nieuwe verbond. Natuurlijk, ja. Maar hij zal die wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten wel degelijk zullen geven. Nou ja, er staat op haar tijden, dat in tegenstelling tot deze boze wijngaarden is. En dan staat er, Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schrift, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in zijn ogen, zodat je nu meteen nog een gelijkenis krijgt, maar die stond al in het Oude Testament. Want de steen, dat is natuurlijk, nou ja, als je het eenvoudig neemt, dan is het gewoon de Messias. Hè. De koning van dat Messiaanse Rijk dan wel de hoge priester van dat nieuwe verbond, waarvan de wijngaard nou eenmaal de uitbeelding is, hè? Maar die steen zou ergens anders terechtkomen. Want de bouwlieden verwierpen de steen. Israël zou de Joden, het Joodse volk, zou de Messias verwerpen. Niettemin zou die steen en dus de Messias toch worden hoofd des hoeks. U weet het, de hoofd is top. Het is letterlijk geciteerd uit Psalm 118. Er staat hier helemaal precies hetzelfde, maar dat komt omdat er natuurlijk een vertaling tussen zit van het Hebreeuws van het Oude Testament naar het Grieks van het Nieuwe Testament. Hè? En in beide gevallen dan nog een keer naar het Nederlands, dus er staat niet exact dezelfde woorden. Maar het staat er wel, hè. Hij is geworden tot hoofd des hoeks, namelijk tot de topsteen van het bouwwerk. Het hoofd, de top van de tempel. In de berijming is het ook de steen van de tempelbouwers, weet u nog? Dat staat er niet bij in Psalm 118, maar het is redelijk algemeen bekend dat de psalm verband houdt met de bouw van de tempel. Maar Christus is daarvan het hoofd. En waar de tempel volgens Petrus bijvoorbeeld een uitbeelding is van een priesterlijk volk, in casu de gemeente, is de hoofd des hoeks. Dus een type van het hoofd van die priesters, dan wel van de gemeente. Kortom, de hoofdpriester, de hoge priester vertalen wij dat, hè. De hoofdpriester, Rosh Kohen, dat is letterlijk hoofdpriester, hè. Wij noemen het hoge priester. De hoge priester en koning daarmee van het nieuwe verbond is Christus. Ja, daar gaat het om. Dat wil zeggen, Christus is wel hoofd geworden, maar niet van dit volk. Maar van een ander volk, in de praktijk. En dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen, maar als het wonderlijk is, heeft het met verborgenheid te maken, want wonderlijk wil zeggen dat men het niet begrijpt. Ook in de Bijbel, ook in de Bijbelse betekenis van de term, een wonder is een wonder als men het niet verklaren kan, als men er geen verklaring voor heeft. Denk maar aan het Engelse to wonder, het Engelse woord ervoor. Ja. Wie heeft dat bedacht? Nee, er is een misverstand over in het spel in verband met die hoeksteen altijd. Hè? Ik weet echt niet hoe dat komt, maar ja, ik heb het ook geleerd natuurlijk op de zondagschool. Hè? Of op de lagere school, waar het maar was. Bijbelonderwijs, Bijbelse geschiedenisonderwijs is zeer nuttig, maar je leert soms ook verkeerde dingen. Hè? De hoeksteen, dat is op de hoek van het bouwwerk, in het fundament. En ik heb het wel eens vaker gezegd, ik heb me als kind meteen afgevraagd hoe dat nou, hoe Christus nou die hoeksteen kan zijn, want wie zijn die andere drie? En dat verklaart niemand je. Maar het is een misverstand. Het is niet de hoek in het fundament, het is niet waar twee muren samenkomen. Zal ik het even precies zeggen dan? Als u mij. Nee, iemand vroeg mij, dus ik mag het nu zeggen. Ja, dat is leuk. Het is het punt waar de vier samenkomen. Niet vier muren, hoewel dat ook zo is. Maar er komen vier lijnen bij elkaar. Het is namelijk, als je het mij vraagt, de top van de piramide. Hij is niet een van de vier hoeken in het grondvlak. Hij is de vijfde hoek. Die vijfde die... Ik hoorde van de week iemand zeggen, vijf staat voor genade. Ik vroeg me af waar hij dat vandaan had. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat vroeg ik me af. Ja, dat weet ik wel. Maar dan wilde ik dat ze wat meer napraten dan... Met alle respect verder, maar vooruit. Hè? Maar vijf, het is wel zo, maar vijf staat voor verborgen dingen. En daar hoort genade ook bij trouwens. Maar vijf staat voor verborgen dingen. Vandaar dat op de piramide, u weet wel, de piramide, er staat geen top op. Die hoort er wel op, maar die, dat weet iedereen. Maar als je goed kijkt, blijkt dat die er niet is. Nee, ik heb dat nagezocht, hij is er nooit geweest. Ze vertellen wel, die is weggeërodeerd. Waarvan dan? Door de regen? In Egypte? Lijkt me toch erg sterk. Nee, hij is er nooit geweest. Ook de oude getuigen van duizenden jaren terug, die die piramide gezien hebben en beschreven, zeggen, het was geen top. Dat was er niet op. Dat moet nog komen, om zo te zeggen. Misschien zelfs wel letterlijk, zou mij niet verbazen, maar hoeft mij niet hoor. Maar het zou mij niet verbazen als er ooit letterlijk een top op komt. Hè? Kun je met recht zeggen dat de Heer een opgericht teken zal hebben in Egypteland in die dagen. Bedankt aan Jesaja, maar die weer even terzijde. Nee, het is niet een grondsteen, het is de topsteen. Begrijp je me niet verkeerd, de Heer Jezus Christus wordt inderdaad ook beschreven als grondsteen. In Jesaja 28. Maar ja, Petrus, die is vaak nog veel sneller dan ik. Dat komt omdat hij altijd voorop wil blijven, maar vooruit. Petrus, als hij het over de steen heeft, citeert achter elkaar wel drie schriftplaatsen. Door elkaar. Maar je zou wel begrijpen dat de drie schriftplaatsen zijn, ook onafhankelijk van elkaar. De grondsteen uit Jesaja 28, de verworpen steen uit Psalm 118... En die steen, die rots der struikelingen, der ergernis, uit Jesaja hoofdstuk 8. Ja, die worden allemaal in één adem genoemd. Die drie schriftplaatsen in één adem geciteerd. Je moet goed opletten, want anders merk je dat niet. Hè? Maar de Heer is de Alpha en de Omega. Dat wil zeggen, hij is de eerste steen en de laatste steen. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Er bestaat een... Er staat een klassiek boek, dat Asterix en Cleopatra of zoiets. Heet het niet zo? Of ben ik er buis? Hè? Waar de piramide op zijn kop gebouwd wordt. César en Cleopatra. Nou, ik denk het niet. Maar het zal een Asterix zijn. Maar goed, het doet er ook niet toe. Ik ben in de war met die titels, want er komt er een film van en dan heeft het een andere titel, maar vooruit. Maar dan wordt de piramide ondersteboven gebouwd en ik heb daar nooit moeite mee gehad. Ik heb altijd gedacht, nou ja, de eerste en de laatste is dezelfde. Hè? En wat is eigenlijk onder en boven? Ik zit er niet zo mee. Hè? Maar goed, laat maar zitten, die dingen. Hij is geworden tot hoofd des hoeks. Dat wil zeggen, de top van het bouwwerk. Die top is per definitie geestelijk. Weet je wat aardigheid is? De symboliek van de piramide, die was natuurlijk al lang bekend, ook in de dagen waarin Matthäus deze dingen schreef, dan wel toen de Heer Jezus deze dingen vertelde. Ja, zeker wel. Die top is er met het oog erin. Dat staat voor geestelijke zaken. Ook volgens de Bijbelse symboliek, ogen zijn geesten, weet je wel. Vol ogen, de ogen zijn geesten. Enzovoort. En als het geestelijk is, dan kan je het niet zien. De top heette trouwens de Ben-Ben. Als je dat in het Hebreeuws leest, heb je dus de zoon. Maar ja, dat zijn allemaal zijlijnen. Dat staat allemaal niet in de Bijbel, nee, dat staat niet. Maar goed. Maar je moet begrijpen wie die, of wat het hoofd des hoeks is. Hè. Dat wil zeggen, hij zou hoofd van Israël moeten zijn, in de zin van, nou in ieder geval Juda, als zoon van David. En daar hebben we het feitelijk over, hè, want op die zogenaamde intocht in Jeruzalem werd hij als de zoon van David verheerlijkt en toegezongen. En hebben we dus duidelijk uitgeroepen als Messias. Nou goed. Maar niet door het volk als zodanig, om zo te zeggen. En zeker niet door de leidslieden. Maar daarna wordt verwezen. En daarna staat er meteen achter vers 43. En eigenlijk zou je gewoon vers 43 lezen achter vers 41. Dan mis je het echt niet hoor. Nou ja, ik bedoel, dan mis je wel wat, maar dat merk je niet. Vers 41. Hij zal de wijngaard verhuren aan andere landlieden die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. 43, daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods, de wijngaard toch? Dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, de boze wijngaardeniers, en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Aan een ander volk dus. Andere landlieden. Nou ja, dat is het verhaal dan, hè. En dat zit ook achter Psalm 118 dus. Want daar staat: de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daar vind je dus een profetie over hoe de zaligheid van het Joodse volk werd weggenomen en gegeven aan de gemeente in de praktijk. Ja, terwijl ik het zeg, breekt het zweet me uit en krijg ik een kleur, want dan denk ik, ja, ik zeg het niet nauwkeurig genoeg. Hè? Want eigenlijk moet ik gewoon zeggen, de zaligheid werd van Juda weggenomen en gegeven aan Efraïm. Van de twee stammen weggenomen en gegeven aan de 10 stammen. En die zouden hun vrucht voortbrengen, de vrucht daaruit, dat is de gemeente. Dat is het echte verhaal. Hè? Dan klopt het ook altijd. Ik bedoel, waar je het ook in de Bijbel tegenkomt. Bovendien blijf ik volhouden, maar ik weet niet hoe dat komt, sommigen begrijpen het niet. Daar kan ik niks aan doen. Maar je kan nou eenmaal niets aan de gemeente geven als die gemeente niet bestaat. Je kunt niet zeggen, de wijngaard werd van de zaligheid, werd van de Joden weggenomen en gegeven aan de gemeente. Dat kan niet, er was geen gemeente. Toch? Gaat niet werken. Nou ja, en dus, aan wie dan wel? Waar komt de gemeente dan uit voort, is dan de vraag, als je tenminste vanaf die kant binnenkomt. En dan ben je dus weer bij het verhaal over de 10 stammen van Israël, waar de zaligheid daadwerkelijk naartoe. En het is toch een belangrijke waarheid, want als je dit niet verstaat, dan is het mijn zinziens, althans naar mijn normen, onmogelijk om Romeinen 9 tot en met 11 tot het eind toe te volgen. Daar kom je echt niet uit. Daar blijf je in steken. Dat gebeurt dus ook altijd. Maar goed. Toen maar weer. Zoals de zaligheid het koninkrijk gegeven werd, om zo te zeggen, de messiaanse belofte en al wat dat inhoudt, aan Juda, maar het bracht geen vrucht voort. Zo werd het gegeven aan Efraïm en daar bracht het wel vrucht voort. En daar kwam de gemeente dus uit voort. Niet uit de een, maar uit die andere. Hè? Ja, niet uit het dochtertje van Jairus dus, maar uit de bloedvloeiende vrouw. Maar ja, dit soort sprongen, ja. Dat moet je gewoon leren, hoe dat werkt. Hè? Een ander is, niet uit de ezelin, maar uit de jongeheer-ezelin, om zo te zeggen. Omdat we nou hier in die geschiedenis zitten. Of niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg, net zo je wil. Dat beeld herhaalt zich dus. Hè? En hierna trouwens ook, in teruggaande naar Marcus zelf. Nee, ik ga niet terug naar Marcus zelf. Ik ga even terug naar Psalm, toch naar die Psalm 118. Ik weet het niet zeker meer hoe dat zat, of ik het besproken heb of niet. Het volgende vers in Psalm 118 is vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Dan is het dus inderdaad een bepaald tijdstip of een periode. Dit is de dag, laat ons daarop verblijd zijn. Neemt niet weg dat het net zo goed de uitwerking is van oordeel Gods. Want ook in het Hebreeuws heeft het begrip dag de betekenis van oordeel. Dingen worden aan het licht gebracht en door het licht bestraft. En gek genoeg, ik citeerde, of ik noemde net even snel Romeinen 11. Maar Romeinen 11, waar die zaken van die verwisseling uiteengezet worden, eindigt met: o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Het heeft van doen met een oordeel Gods. En als je begrijpt dat oordeel betekent, nee, oordeel is crisis. Hè? En als je dus begrijpt dat oordeel betekent een afbuiging maken, een andere weg inslaan, begrijp je de volgende zin ook: hoe onnaspeurlijk uw wegen, oordelen, wegen. Maar het gaat over de weg die de Heer in onze dagen gaat. Een weg die niet loopt via Juda, maar via Efraïm. Of als u daar moeilijkheden mee zou hebben, niet via het Joodse volk, maar via heidenen. Voor mijn part, het is wat lollig taalgebruik dan. Maar dat is ook zo, ja. Zo is dat. Hè. Het is een andere weg. We hebben het ook gehad trouwens over een lus, weet u nog, waar die ezel vandaan gevonden werd, hè? Bij, waar twee wegen samenkomen. Bij een splitsing is de meest eenvoudige vertaling. En het wordt niet de ene weg, maar het wordt de andere weg. Het wordt de lus, het wordt de omweg, het wordt Bethel uit Genesis. Hè? Nou goed, maar dat heb ik allemaal gezegd, dus dat doe ik nou niet meer. Maar daarna volgt, och Heere, geef nu heil. Psalm 118, dat geef nu heil, dat vind je terug in het woord Hosanna. Want Hosanna komt van Hos, en Hos dat is van Hosea, het woord voor heil. Joshua, net als in Jehoshua. Het is eigenlijk ook gewoon de naam van Jezus, maar vooruit, hè, Hos. En dat Anna heeft van doen, of na, heeft van doen met begeren, eventueel het vervolg erop, geven, vandaar geef nu heil, of wij begeren heil, en dat is dan vertaald met geef nu heil, maar het is de uitdrukking van wij vragen nu om heil, dat is letterlijk Hosanna, waarbij het woord Hosanna de samentrekking is van deze twee Hebreeuwse woorden. En dat is niet, dat staat ook niet in de Bijbel dat dat zo is, staat nergens. Maar binnen de Joodse, kent u dat verschijnsel, als het de loofhuttenfeest wordt? Nee, dit is Pasen, het scheelt een half jaar, het was weer mis. Dus het niet begrijp, geeft niet. Er zit een half jaar tussen. Hè? Het was wel de tiende van de eerste maand, maar welke eerste maand? Niet van die andere. Maar als het tegen loofhuttenfeest wordt, dan plukt men de takken van de bomen, het loof, het lover. En dan maakt men dus van die loofhutten van, want het gaat niet over loven en prijzen, maar het gaat over lover, hè? Hutten van loven, takken van de bomen. Maar dat niet alleen, men gebruikt die takken ook, men bindt die takken ook bij elkaar tot een bos, een bundel. Allemaal volgens voorschrift, broeders en zusters, want dit is Joodse traditie, er gebeurt niks bij toeval. Het is allemaal van hoger aan bepaald. Men maakt zo'n bos, dat heet een lulab. Zodat de naam van die dumphandelaar toch wel leuk was. Al schrijft men lulab met L-U-L-A-B, hè? De lulab. Maar goed, lulab, hoe is je naam? Lulab. Was dat vroeger in Amsterdam, toch? Of niet? Weet jullie dat niet meer? Voor jullie tijd. Lulab, ja. Dumphandel. In de eerste plaats legerdump, na de Tweede Wereldoorlog enzovoort. Nou goed, maar de lulab, dat is die bos. De ruiker, zegt men in de Joodse traditie dan, hè. Een bos schijnt goed te moeten ruiken, dus daar noemt men meteen zo'n ruiker. Een bundel betekent het eigenlijk. Maar die lulab wordt ook gewoon in de Joodse traditie zelf genoemd de Hosanna. En daarmee wordt het verbonden met wat hier staat, want hier gaat het ook over zo'n bundel trouwens. Al kun je dat in de vertaling niet eens zien, maar bij gelegenheid van de intocht in Jeruzalem vind je die dingen dus wel terug. Ze riepen Hosanna en wat hadden ze in hun hand? De lulab, een Hosanna, ja. En bovendien, het Hosanna, of de Hosanna, ik weet niet hoe, want ze zeggen het dan toch in het Jiddisch of van mijn part in het Hebreeuws, maar de Hosanna of het Hosanna is ook de naam bovendien van het loofhuttenfeest zelf. Ja, je hoeft je niet te verbazen, de synagoge noemen ze ook niet zo, noemen ze een shul. Synagoge is in beschriks. Zullen we geen Joods of Hebreeuws of wat dan ook. Hè? Maar het Hosanna, de Hosanna, het is het loofhuttenfeest en het is de ruiker. De bundel waarmee ze zwaaien ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest, dat doen ze hier bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem en ze roepen Hosanna. Maar het was geen Loofhuttenfeest. Er was een goede reden voor, het was de tijd voor het Loofhuttenfeest nog niet. Hoe vindt u die? Maar nou ben ik een paar versen te ver in Marcus. Ik maak het veel te ingewikkeld vanavond. Komt dat ik helemaal fit ben, maar dat is helemaal niet goed. Want daar zocht de Heer aan een vijgenboom of de vrucht aan zat in de Staten Laconiek. Dat was het niet, want het was de tijd van de vijgen niet. Nee, het was ook geen Loofhuttenfeest. Nog. Zie, het koninkrijk werd nog niet openbaar. Daar was het de tijd nog niet voor. Al die dat beginsel komt hier in alle details, in de volgende dagen, hoofdstukken dus ook, komt dat terug. En nog even verder in Psalm 118, want daar zijn we nu toch. O Heere, geef nu heil, dat is dus Hosanna. O Heere, geef nu ander woord voor heil. Oké, voorspoed, maak er maar wat van. En dan gezegend zij hij die daar komt in de naam des Heeren. Dat is wat zij letterlijk citeren. Ter gelegenheid van de intocht. Gezegend hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u lieden uit het huis des Heeren. De Heer is God die ons licht gegeven heeft. Ik hoop dat u begrijpt dat hier gesproken wordt over de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verband. De openbaring van licht en waarheid. Zet hier uw licht en waarheid neder. Het licht van het nieuwe verband. Enzovoorts. Dus de Heer is God die ons licht gegeven heeft. En dan staat er, bindt het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Ik moet altijd grijnzen als ik het lees. Want je begrijpt meteen dat daar dus iets misgegaan is. Hè? Of begrijpt u dat niet meteen? Hè? Ja, niet dat je begrijpt wat, maar je begrijpt toch dat er iets misgegaan is of niet? Ja, nou dat is ook zo. Men heeft het niet begrepen. Bovendien zie je het ook meteen aan zo'n schuingedrukt woord ertussen. Hè? Meestal, als u mij vraagt, ik denk meestal als er zoiets tussen staat, heeft men niet begrepen wat er echt staat. Is niet altijd zo, maar ik wil zeggen, hier ook, want het gaat niet over offer. Er staat, bind het feestoffer met touwen. Binden is gewoon komen tot. Kom tot het feest. Verbind u met het feest. Kom tot het feest. Binden kan dus niet. Kom tot het feest, offer staat er niet. Met touwen, maar het woord voor touwen heeft gewoon de betekenis van dat wat sterk verweven is. Dat kan dus touw zijn. In dit geval is het gewoon de roelaap. De takkenbos. De bos met ruiker met bladeren, of hoe dat maar heten mag. Kom tot het feest met zo'n borstakken, ja. Tot aan de hoornen van het altaar. Dat is goed vertaald, maar de hoornen van het altaar zou je van moeten begrijpen dat het iets van doen heeft met de vier hoeken der aarde en met koningschap, hoornen, koningschap, nou, vier hoeken, dat wil zeggen de openbaring van het koninkrijk over heel de aarde, vanuit deze positie van het altaar, maar het is natuurlijk dan dus de positie van de hoge priester, dan wel die van de koning. Koning en hoge priester van het nieuwe verband. Tot hem zou men komen. Als u mij vraagt, is het ook het reukofferaltaar? Maar goed. Kom dus tot degene die op de troon zit. Dat is het eigenlijk, hè? Maar goed, het is een messiaanse profetie feitelijk, Psalm 118, over de komst van de Messias. Hoewel dat niet in eerste instantie leidt tot de openbaring van dat nieuwe verbond en het koninkrijk. Maar wel tot het aanbreken daarvan. En zo komen wij tot hem, was de bedoeling. Goed, Hosanna, och Heere, geef heil, maar het had net zo goed kunnen zijn, de Heer geeft heil. En dat is wat hij doet. Hij geeft heil, maar het komt ergens anders terecht dan waar men het wellicht zou hebben verwacht. Goed, Dat blijkt ook, want de geschiedenis hier, de pericoop, heet dat, in Marcus 11, eindigt met, en Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel. Het is niet om lelijk te doen, maar sprak ik met iemand over de 1 Thessalonicense 4, waar dan staat, we zullen opgewekt en wel veranderd worden en gezamenlijk de Here tegemoet gaan in de lucht en om voor altijd met de Heer te wezen. De persoon in kwestie zei, ik kan daar geen 7 jaar tussen krijgen. Ja, de Heer tegemoet in de lucht, maar hoezo zou daar 7 jaar tussen, hoezo zou daar de 70ste week van Daniel tussen, ik kan het er hier niet tussen krijgen. Toen zei ik, als je Daniel 9 vers 25, 26, 27 leest, dan krijg je er ook geen 2000 jaar tussen, maar die zit er wel tussen. En als je leest in Jesaja, zoals de Heer dat deed, om uit te roepen het aangename jaar des Heren, en de dag der wraak onze Gods, dan krijg je er ook geen 2000 jaar tussen, maar het zit er wel tussen. Hoe weten we dat? Omdat je dat uit andere schriftgedeelten haalt en je legt ze naast elkaar. En dit is ook zo'n aardig, hè? Want hier staat dan, ze roepen, vers 10, gezegend zij het koninkrijk van onze vader, het welkomt in de naam des Heren, Hosanna in de hoogste plaatsen. De andere verslagen in Matthäus en Lucas, Johannes ook, meen ik. Maar goed, in die andere verslagen is wel degelijk sprake van de zoon van David, hè, de koning enzovoort. En dan ineens gaat het hier verder met, en Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel enzovoort. Ja. Maar neem die weg dat er hier ook nog wat tussen hoort. Nou, hoort. We hebben Lucas 19 gelezen, dus ik ga het nou niet meer doen, hè. Maar daar gaat het verder met, en als zij nabij de stad kwam en de stad zag bij de afgang des Olijfsbergs en de stad zag, weende hij over de stad en hij kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. Dat staat er hier niet bij. Maar het gebeurde wel. En zo bezien wordt het dus toch tamelijk naïef om te zeggen, ik krijg daar geen 7 jaar tussen. Hoezo niet? Dat is toch geen enkel probleem? Toch? Hoeveel psalmen wil u hebben waarin één adem gesproken wordt over het lijden en de dood van de Messias en dan zijn verheerlijking en de openbaring van zijn koninkrijk? Zonder vermelding dat daar wat tussen zit. Sterker nog, Petrus had ze ook gelezen en die zei, de profeten zelf hebben hun eigen profetie onderzocht, want ze begrepen dat er wat tussen moest. Ze wisten alleen niet wat, staat er hoor, in 1 Petrus 1 vers 10 of 11, of daar of zo. Hè? Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar wat zit daartussen? Er zit wat tussen, logischerwijze. En in de praktijk, onze hele tegenwoordige bedeling valt daartussen. Zo is het nou eenmaal, hè. En je kunt toch ook niet zeggen, ja, hier staat verder niks over zijn aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. En dus was het niet zo. Of dus geloof ik, het staat in een andere plaats. In een ander verslag komt het voor. En als je het compleet wil hebben, oké, dan moet je de schrift met schrift vergelijken. Maar ik heb u al eens gezegd, geloof ik, niet zo heel lang geleden, dat ik langzamerhand van mening ben dat wij 4 evangeliën hebben, niet om verschillende aspecten van de Heer in de eerste plaats te laten zien, want dat is toch moeilijk om dat terug te vinden. Niet dat het niet zo zou zijn, maar als dat nou de bedoeling ervan was, dan nou, dat lijkt me dan toch erg ver gezocht, eerlijk gezegd. Ik denk dat wij 4 verschillende evangeliën hebben, opdat we meteen bij de aanvang van het lezen van het Nieuwe Testament zouden moeten oefenen in schrift met schrift vergelijken. Wat staat hier in Marcus, maar wat staat er in Lucas? Toch? Dan begin je meteen mee. Je moet wel. De geboorte van de Heer Jezus. De aankondiging daarvan. Matthäus. En dan Lucas. Dan heb je een aardige puzzel. Moet wel in elkaar passen. Toch? Nee, je moet er geen hobby van maken. Maar wat je daarmee leert is dat je in ieder geval onvolledig verslag hebt. Je hebt alleen meegekregen wat God zelf de moeite waard vindt om te vertellen. Of hoe zeg je zoiets. Hè? En dan nog in verschillende delen, zodat we ze inderdaad met elkaar zouden vergelijken. En waarom ook niet, dat is wat studie is. Dat is wat studie altijd is. Studie van wat dan ook. Is altijd het verzamelen van informatie en het vergelijken daarvan. Het optellen en het afwerken. Ja, nee, dat is zo. Bij elkaar voegen. Goed. En hier ontbreekt dus ook iets. Nou ja, ontbreken is te zwaar gezet, maar iets wordt hier niet genoemd. Maar, och, in de volgende hoofdstukken wordt nog voldoende, lijkt mij, gewezen op ditzelfde verschijnsel, dat de zaligheid van Juda en Jeruzalem zou worden weggenomen. Eigenlijk meteen al in vers 11. Jezus kwam binnen Jeruzalem. Natuurlijk ging in Jeruzalem binnen, maar de feestelijke optocht eindigde op de Olijfberg, niet in Jeruzalem. Daarom wil ik het niet een intocht in Jeruzalem noemen. Natuurlijk gingen ze Jeruzalem binnen, maar het feest eindigde toen de Heer weende over de stad en de verwoesting van de stad aankondigde. En als je met zo'n aankondiging zo'n stad binnenloopt, denk dan maar niet dat het feest is. Nee, als ik er loop, dan denk ik dat ook altijd. Precies hetzelfde. Ja, het staat hier wel. Nou ja, zo mooi is het nou ook weer niet, maar niettemin, wat er ook staat. En hoe trots men er ook op is, zal verwoest worden. En Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel en als hij alles rondom bezien had, zoals u het ook bezag vanaf de Olijfberg, en toen weende, als hij alles bezien had, en het inmiddels, nu, inmiddels, hè, en het inmiddels avond stond was, ging hij uit naar Bethanië met de 12. Dat wil zeggen, hij verliet de stad. Voor de goede orde, in vers 19, zijn we minstens één dag verder, staat, en als het nu laat geworden was, ging hij uit buiten de stad. Hij verliet de stad. Elke avond. Daarom zeg ik, de geschiedenis houdt op bij de Olijfberg. Maar ik denk aan Daniel 9 vers, wat was het, 25 of 26. 69 weken tot Messias de vorst. En na die 69 weken zal de Messias afgesneden worden. Na de zogenoemde intocht houdt het op. Ja. Maar elke avond ging hij terug naar Olijfberg. Dat staat trouwens letterlijk, maar dat had ik u geloof ik ook al gezegd. Eerder al in Lucas, wat het maar was, Lucas 21 geloof ik. Ja, Lucas 21 vers 37, staat het in één keer. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en overnachtte op de berg genaamd de Olijf. En de andere ochtend kwamen ze dan weer bij hem. In de tempel wel te verstaan. Ja. En ook in de nacht dat hij verraden werd, ging dat zo, hè. Hij verliet de stad en over de Kedron. Dat is dus het diepste punt van het dal tussen Jeruzalem en de Olijfberg. En dan de hof van Gethsemane, daar wordt hij gevangen genomen. Om daarna alsnog aan de andere kant van de stad, buiten de stad, gekruist te worden. Ja.
Ik was ervan gezegd, maar intocht in Jeruzalem zijn, dat is wat niet intocht in Jeruzalem, dat was naar de Olijfberg.
Het was dus wat wij noemen de intocht in Jeruzalem, ik blijf dat ook maar zo noemen. Want ja, anders weet niemand waar het over gaat. Was niet een intocht in Jeruzalem. Dat wil zeggen, het was een tocht en men ging Jeruzalem binnen. Maar een feestelijke intocht was het niet. Het ging over de Olijfberg. Tot aan dat men Jeruzalem zag, Lucas 19, tot aan de afzink, de afgang, sorry, tot aan de afgang van de Olijfberg. En daar zagen zij, dus dat staat erbij, en Jezus weende over de stad en zei, och, of gij nu bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, maar nu is het verborgen voor uw ogen, de legers zouden komen enzovoort. En daar houdt dus de feestelijke tocht op. Maar ze zijn wel naar Jeruzalem gegaan, natuurlijk wel. Maar het was geen feestelijke intocht. En vergis u niet, in tegenstelling tot wat nog wel eens beweerd wordt, als de Heer volgens Zacharië 14 op de Olijfberg zal verschijnen, in wat we noemen zijn wederkomst, gaat hij net zo min de stad in. Is net zo min een feestelijke intocht of optocht. Het is als Jeruzalem verwoest wordt, dat staat er ook bij. Dat staat er zelfs eerst, hè. De stad zal ingenomen worden, vers 1 van Zacharië 14. En daarna een paar versen verder. Te dien dagen, de dag van de verwoesting van Jeruzalem, zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Ik ben altijd met stomheid geslagen als ik dan hoor of lees dat de Heer dan met een gelovig overblijfsel de stad inmarcheert. En dat het dan feest is en dat dan het duizendjarig rijk begint. Ik begrijp daar niets van zulke dingen. Dat is ook niet zo namelijk, hè. Dat komt pas veel later. Ja. Men zal eerst Jeruzalem zelf nog moeten bouwen voordat er überhaupt sprake zou kunnen zijn van een feest. Als u mij vraagt, pas 33 jaar later, na de ondergang van de legers van Babel, dat wil zeggen na Armageddon. En de verwoesting van Babel, Babylon dus. Hè. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar ze kwamen, hè? Jezus kwam binnen Jeruzalem in de tempel en als hij alles rondom bezien had en het nu avond stond was, ging hij uit naar Betanië. Zo'n vers in zichzelf zou je kunnen, moet niet, maar dat zou je kunnen beschouwen als een beschrijving van wat wij noemen de eerste komst van Christus. Ook een niet zo'n aardige, niet zo'n goede nomenclatuur, maar hoe moet je het anders noemen? De Heer kwam hier. Hè? En hij heeft het dus allemaal bekeken. De kennis meegemaakt, daarin geleefd. Het bezien. En daarna heeft hij zich teruggetrokken. En dat was het dan. Dat is heel zijn eerste komst. Hè? Ik bedoel, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat was het dan ongeveer. En intussen de vermelding, de zaligheid, het koninkrijk, wat het maar was, zal gegeven worden aan een ander volk. Niet in Jeruzalem, maar ergens anders. En de Olijfberg functioneert als zo'n, als uitbeelding van ergens anders. Want dat komt eerst, Olijfberg voor Jeruzalem, dat komt eerst en daarna komt alsnog Jeruzalem aan bod, maar het is pas in de toekomst. Hè? Tot vandaag zijn we niet verder dan de Olijfberg. Je kunt dus zeggen, tot vandaag leven wij op de Olijfberg. Waarom ook niet de ezel, maar dat heb ik je allemaal verteld. Hè? De ezel is een beeld van de gemeente voortgekomen uit de jukdragende ezelin, namelijk Israël. En als de Heer komt in de toekomst, komt hij rijdend op een ezel, overdrachtelijk. Met de gemeente namelijk, want Zacharië 9 vers 9 is de aankondiging van de komst van de Heer met de gemeente. In heerlijkheid. Dat is het. Ik vertel het natuurlijk veel te snel. Maar ja, het is soms wel eens aardig om de dingen die we dan toch al weten eigenlijk, om ze eens een keer allemaal even snel te noemen. Hè? Soms ook heel nuttig als u mij vraagt. Als het avond ontstond was, ging hij naar Betanië met de 12. Dat wil zeggen, Betanië, dat is de plaats aan de andere kant van de Olijfberg. Betanië ligt strikt genomen buiten het zicht van Jeruzalem. Dat is de andere kant. Vanuit Jeruzalem moet je er eerst overheen. Aan de andere helling ligt Betanië. En Betani, heb ik u al gezegd, ondanks wat er in de boeken staat, als u mij vraagt, Betani is Bet... namelijk huis, en Ani, dus ik. Het eerste waar ik op kom, is ik. Hm? Ik ben dat huis. En u weet het, er was een huis. Dat was het huis van Lazarus. En van Maria en Martha. En dat fungeert als beeld van de gemeente, waarbij Lazarus, die dood was en opgewekt werd uit de dood, een beeld is van Eleazar, Eliezer, kortom van de tweede hoge priester, namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Onthoud die dingen, dat hangt er allemaal aan vast. He? Ja. En zo gaat het dan verder met vers 12. En des anderen daags, als zij uit Betanië gingen, ze gingen weer over de Olijfberg. Weer uit Betanië. Dat was de dag ervoor, waar voorafgaand daaraan de voeten van de Heer en zijn hoofd trouwens ook gezalfd werden door Maria, weet u nog? Want dat was het, hè. Des andere dags, als zij uit Betanië gingen, weer naar Jeruzalem, hongerde hem. En zij, en ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, dan weet je in ieder geval dat het een vijgenboom is, naar het schijnt, hè, ging hij daar naartoe, naar die vijgenboom toe. Of hij ook iets op dezelfde zou vinden, om te eten, uiteraard. Kortom, vrucht. Maar hij vond niet dan bladeren. Niets dan bladeren mag ook natuurlijk. Dat betekent, hij vond alleen bladeren. En hier staat er laconiek bij, want het was de tijd der vijgen nog niet. Dus het was een show die de Heer opvoerde. Uitgebreid gaan kijken. Naar vijgen zoeken. Als de discipelen moeten gedacht hebben, ik weet niet wat er mankeert, maar dat hoeft hij niet te doen. Want hij zei, het is nog lang geen tijd voor de vijgen. Hè? Aardig is dat, hè? Het was de tijd van de vijgen nog niet. Waaruit je maar weer ziet, dat we, ik neem nu gewoon een grote sprong, hè? Dat moet je toch gewoon leren, die sprongen. Waaruit je maar weer ziet dat onze tegenwoordige bedeling wel degelijk deel uitmaakt van het oorspronkelijke plan van God van voor de nederwerping der wereld. En dus niet dat de Heer kwam en er kwam de Messias en helaas, het Joodse volk was ongelovig. Dus toen, hoe zeggen die dingen nou netjes en eerbiedig en met respect, dat weet ik niet. Ik hoop niet dat hij me daar kwalijk neemt, maar dat weet ik niet te formuleren. Dan denk ik, en toen zat de Heer met de handen in de haal, wat zal ik nou toch eens doen? Want ja, nou, ben ik Israël en ja, weet je wat? Ik hou er maar een poosje mee op. Ik ga maar wachten tot het eind, tot ze wel willen. Dat doet de Maitreya ook namelijk, dat weet u, hè. En intussen ga ik maar iets anders doen, weet je wat? Ik ga maar eens een gemeente bouwen of zoiets. Hè? Dat is het ultradispensationalistische standpunt in het algemeen. En dan zegt men, nou ja, en dus de roeping van de gemeente heeft niets van doen met Israël, heeft niets van doen met het Jodendom, heeft niets van doen met enige, welke oud-testamentische belofte dan ook, komt allemaal niet voor. Dus staat er volkomen buiten, heeft er niets mee te maken. Maar natuurlijk, het is wel van veel hogere orde dan. Hè? Dat zeggen ze dan, ja. Ja, maar dat is niet zo. De Bijbel leert dat een en ander van doen heeft met Gods eeuwig voornemen, staat er uitdrukkelijk bij, in Efeze 1 al, in Efeze 3 trouwens ook, en het lijkt me voorlopig wel genoeg, en hier ook. Was de tijd nog niet. Bovendien, in het Oude Testament kun je net zo goed lezen dat als het één keer zover zou zijn, dan zou blijken dat wat er van Israël over was officieel, dat ongelovig zou zijn, dat ze hem niet wilden. Even snel, we hebben het toch al eens een keer gehad over, of nog niet, misschien nog niet, over die profetieën over Judas. zijn huis worden woest gelaten en anderen nemen zijn opzienersambt enzovoort. Jawel, maar die staan in de psalmen. En het gaat over onze bedeling. Want het huis van Judas is het huis van Juda. En het opzienersambt was niet maar dat van Judas slechts, van Judas, maar het was van Juda, van het Joodse volk. En het opzienersambt is wel degelijk gegeven aan Efraïm, aan de 10 stammen dus. En zo wordt het gepraktiseerd door gelovigen daaruit. Nou ja, in de praktijk de gemeente, maar goed. Hè? Die begrijpt u toch, dit soort dingen? Maakt onderdeel uit van Gods plan. Geen vijgen. Nee, wat de Heer demonstreert is, zie je, er zijn geen vijgen. En wat de Heer demonstreert is, zie je, het Joodse volk is ongelovig. En het wordt ons gedemonstreerd in deze geschiedenissen. Ook deze gebeurtenis, dat hij bij die boom staat en staat te kijken of er wel vijgen aan zitten, kan beschouwd worden als de beschrijving van de hele eerste komst van Christus. Net als die uit vers 11. Jezus kwam binnen Jeruzalem en als hij alles rondom gezien had, ging hij de stad uit. En hier komt hij bij een vijgenboom, alleen wat bladeren, geen vruchten, die gaat weer verder. En wat Jeruzalem betreft, Jeruzalem wordt vervloekt. Er wordt het oordeel over aangekondigd. En wat de vijgenboom betreft, maar dat weet je dan nog, hè? Die wordt dus vervloekt en achtergelaten. De andere dag komen ze er weer langs, staat hier, komen ze er weer langs en dan is die boom inderdaad verdord. Er staat in vers 21, 20 en 21. Dat is een dag later, 24 uur later. Als ze de andere dag weer naar Jeruzalem gaan, komen ze langs dezelfde boom. En de boom is verdord. Maar deze vijgenboom is de uitbeelding van de Israëlitische staat. En in de praktijk bestaat die niet. Dat, nou ja, in de praktijk is dat de Joodse staat dus. Hè? Of wat er voor door moet gaan. En niet alleen Jeruzalem zou verwoest worden, maar heel de Joodse staat zou verwoest worden. Daar komt het op neer. Levenloos worden. En dat is de betekenis van de vijgenboom. Vandaar dat we ook in dezezelfde dagen lezen over, weer over het uitbotten van de vijgenboom. Niet in Marcus geloof ik, maar wel in ieder geval in Matthäus. In Matthäus 24. Maar het hangt samen met de wederkomst van Christus. Hè? Wanneer je dan zult zien dat uitbotten van die vijgenboom, wanneer het tak tederen wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet dat het nabij is. Want die bladeren gaat het niet, dat weet u. Hè? Die waren bladeren, maar de boom werd vervloekt. Maar als in de toekomst alsnog bladeren eraan zullen zitten, dan staat er, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Dan de zomer nabij is. De tijd van de vrucht. Dit was nog het voorjaar. Hè? Ja. Wat de vijgenboom betreft. Ja, kijk, die vinden wij dus in het Oude Testament al. Als uitbeelding van. De Israëlitische natie. De natie Israël. Ik aarzel elke keer als ik dit soort dingen zeg. Dat is altijd zo met typologie. Eenvoudig om de meestal niet nauwkeurig genoeg is. Het is wel waar, maar het is niet nauwkeurig genoeg. Hè? Vijf als uitbeelding van genade is wel waar, maar het is niet nauwkeurig genoeg. Het is verborgene dingen. Huh? Ja. Maar wat vijgenbomen. De vijgenboom komt voor het eerst voor, bij name genoemd, in Genesis 3. Dan ben je toch een mooi en terug, hè? Genesis 3. En daar leer je dan toch de essentie van de vijgenboom. Mag ik hopen. Want de vrouw zag dat de boom goed was, maar dat was de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat zag ze, daarna zag ze nog veel meer. Namelijk dat zij naakt waren. Hetgeen hun niet beviel. Dat is vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. Dat wordt als schandelijk beschreven in de Bijbel, ongeacht hoe u erover denkt. Want bekleed zijn, dat is heerlijk. En overkleed zijn is nog heerlijker. Hè? Dus overdrest zijn, dat is niks verkeerds mee. Nou goed. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat zij naakt waren. De zonde en het praktiseren ervan maakt de mens zelfbewust. Ga ik te snel? De zonde richt de mens op zichzelf. Zolang de zonde nog niet actief is in de mens, we hebben het over hele kleine kinderen, die ukkies, die peuters, zien ze zichzelf niet. Niet de minste aandacht voor, merken ze niks van. Maar als ze zichzelf wel gaan waarnemen, dan weet u hoe laat het is, dat is niet best. Dan wordt de zonde ook openbaar. Dat is zo. En hoe sterker dat wordt, hoe groter het schaamtegevoel dan ook wordt. Ik ben van mening dat het zogenaamde naturisme iets van doen heeft met het niet willen erkennen dat men een zondaar is. En dus het schaamtegevoel doorbreken. Nee, ik spreek er geen waardeoordeel over uit. Het is gewoon een observatie. Maar vooruit. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Schaamschorten heet dat in goed Nederlands. Maar vooruit. Die zijn van vijgenboombladeren. Want vijgenboom is de uitdrukking van alles wat de mens doet om zijn zonde, zijn schande te bedekken, te verdringen, aan het zicht te onttrekken. En daarom hebben vijgenboombladeren ook heel wat van doen met godsdienst, met religie. Men is wel zondig, maar men doet toch een heleboel goede dingen ter compensatie. Er zijn religies die daarvan aan elkaar hangen, weet je wel. Dat je een erge zondaar bent, geeft niet. Als je veel verkeerd gedaan hebt, geeft niet. Als er maar voldoende van de andere kant tegenover staat. Die moeilijke namen kan ik allemaal niet onthouden. Maar als de balans dan uiteindelijk maar in evenwicht is. Hè? Is dat hindoeïsme? Weet ik veel. Doet er ook niet. Het werkt namelijk ook zo niet. Maar de vijgenboom staat voor de uitwendige dingen. Uitwendige heerlijkheid, om zo te zeggen. Maar u weet, de ellende van bladeren is natuurlijk ja, zuster, het wordt herfst. Ja, dat wilde ik zeggen, ja. Het wordt herfst. Ze vallen een keer af. Het is niet blijvend. Hier ook niet. Want hierna maakt de Heer zelf kleding voor de mens. Toch? Ja. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Zodat je ook hier al uitdrukking vindt van de afwisseling tussen oude en nieuw verbond. Onder het oude verbond maakt de mens zichzelf schorten. Onder het nieuwe verbond bekleedt de Heer ons. Zodat de vijgenbladeren ineens ongeveer hetzelfde betekenen als de boom der kennis des goeds en des kwaads. Wet. Oude verbond. Ja, zelfverheerlijking. Daar heeft het allemaal mee van doen. Maar fundamenteel, het gaat over uitwendige dingen. En de Israëlitische staat is de veruiterlijking van de identiteit van Israël als volk van God. Dus de uiterlijke vorm daar dus van. Want vijgenboombladeren staan dus voor uiterlijke vorm. Zie je? En ik herinner u nog even aan wat er gebeurde de dag voor de intocht in Jeruzalem. Of op de dag zelf, geloof ik, onderweg nog. Ik weet niet helemaal precies. Hè? Ja, toen kwam de Heer nog. Nee, dat was de dag ervoor. Kwam hij nog door Jericho. En toen was daar een wilde vijgenboom. Een vijgenboom die sowieso geen vrucht droeg. Want anders was daarvoor was het een wilde vijgenboom. Om het vereenvoudigd te zeggen. En de Heer keek ook omhoog. of er soms vrucht aan was. En raad is wat. Hè? Zacchaeus hing in die boom. Ja, en hij werd ogenblikkelijk eruit gehaald, hè. Kom daar maar uit. Want als je denkt dat je langs die route de Heer kunt zien, dat is niet de bedoeling. Maar als je de Heer toch wil zien, oké, maar kom uit die boom. En de Heer zegt, ik ga met je mee. En tot vandaag weten we nog niet waar ze heen gegaan zijn, toch? Naar het huis van Zacchaeus. Waar? Wie? We hebben er nooit meer wat van gehoord. Behalve in Frankrijk natuurlijk. Nee? In de Bijbel hoor je nooit meer wat van Zacchaeus. Behalve in Frankrijk. Want dan kan je zijn graf bezoeken. Van Amadour. Zacchaeus. En ook Amadour. Ja, een van de bedevaartplaatsen onderweg naar Santiago. Die Compostela. Ja, gesponsord door Shell denk ik altijd. Maar vooruit maar weer. Dat doet er nou verder weinig toe. Maar we weten niet waar dat huis dan precies was. En ik vind het wel leuk om dan te zeggen, nou, dat was in Gallië. Want daar bleek hij uiteindelijk te zijn, toch of niet? Waarom niet? Nee, dat staat niet in de Bijbel, nee. Maar het is wel geschiedenis, hè. Maar hij moest uit die boom. En meer zeg ik er nu maar niet over. Maar in de Bijbel fungeren bomen onder andere ook als beelden van volkeren. En de verschillende bomen beelden uit verschillende hoedanigheden van de volkeren. Soms ook van hetzelfde volk trouwens. Want de olijfboom en de vijgenboom en de wijnstok zijn alle drie een uitbeelding van Israël op een of andere wijze. Maar de vijgenboom alleen in verband met de uiterlijke dingen. En de vervloeking van de vijgenboom komt overeen dus met de vervloeking van Jeruzalem en de hele Joodse natie als zodanig. Ik zeg altijd natie, omdat u dan niet zeker weet of ik het volk bedoel of de staat. Ik deed er straks enige uitspraken over Judas, haalde ik aan, waarvan ik zei, die zijn van toepassing op Juda. Dat wil zeggen, uw huis wordt u woest gelaten en de ander neemt zijn opzienersambt. Dat zo is, dat wil ik u even laten zien in Lucas 13. Daar zou ik langs andere weg ook terecht zijn gekomen, maar ik was alweer snel bij Psalm 118 vandaan. Want in Lucas 13... wordt in vers 34 eveneens een vloek over Jeruzalem uitgesproken. En daarover, en met de woorden van vers 35, ziet uw huis wordt uw lieden woest gelaten. Maar dat is een uitspraak die elders op Judas van toepassing gebracht wordt uit Psalm 69. In Lucas 1, in Handelingen 1 namelijk. Zit uw huis, wordt u woest gelaten en een ander nemen zijn opzienersam. Staat er achter elkaar zo. Het wordt toegepast op Judas, maar het gaat over Juda, over het volk. En hier staat gewoon, uw huis worden jullie de woest gelaten. En uit het verband moet duidelijk zijn dat bedoeld wordt Jeruzalem. Het huis van Juda. De hoofdstad van Juda. Van het tweestammenrijk, feitelijk. Ziet uw huis, wordt u woest gelaten. En de Heer vervolgt met, en voorwaar, ik zeg u dat gij mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn. Tijd kan je weglaten, dus staat er ook niet. Totdat zal gekomen zijn, als gij zult zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dat is weer Psalm 118. Hosanna. En daarna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Die psalm wordt hier dus ook aangehaald. En niet alleen hier, maar ook in, maar daar komen we later nog wel ooit terecht. In Matthäus 26 en in Marcus 14, aan het eind van de avond van de Heer en zijn discipelen in de opperzaal in de paasviering. In de nacht dat hij verraden werd, dat eindigt met... En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Staat in allebei de teksten hetzelfde. Hè? Matthäus 26, vers 30 en Marcus 14, vers 26. Dus daar komen we dan nog ooit. Maar de lofzang... Het laatste deel van de lofzang is Psalm 118. En het laatste deel van Psalm 118 zijn ongeveer deze woorden. We hebben ze er straks gelezen. Dus dat is het laatste wat ze daar gezongen hebben, gezamenlijk. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Maar hier ging hij. En het was wachten op... Ze zouden hem niet zien, namelijk een poosje, precies zoals hier in Lucas 13 staat. Maar daarna alsnog zal hij... komen, als definitief gezongen wordt, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En wanneer precies, weet ik niet, maar in ieder geval in verband met zijn wederkomst. Welk tijdstip, welke gebeurtenis precies, weet ik niet. En misschien ook wel meerdere keren. Maar goed, het doet er nou verder niet zoveel toe. Maar wat ik u nog wilde laten zien, is enige schriftplaatsen in het Oude Testament in verband met die vijgenboom. Want aan het begrip hangt natuurlijk een bepaald gewicht, hè, een bepaalde betekenis zit daaraan vast. Ontleend in elk geval aan het Oude Testament. En in dat verband noem ik u Hosea. Hoofdstuk 9. Waar in vers 10 staat, ik vond Israël als druiven in de woestijn, wat normaal gesproken niet kan natuurlijk, maar het is dan ook een wonder, hè. Ik vond Israël als druiven in de woestijn, dat is dus een verwijzing naar een wijnstok in elk geval, want de wijnstok is op andere wijze een beeld van Israël. Namelijk Israël als drager van de beloften van een nieuw verbond. Hè. De wijnstok belooft namelijk wijn. Ik zeg het ook wel wat simpeler. De wijnstok is een uitbeelding van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Met betrekking tot eeuwig leven en daarmee een nieuw verbond en uiteindelijk een nieuwe schepping. En dat maakt de wijngaard tot een beeld van het koninkrijk. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen, maar dat is dus Israël, hè. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom. Een verwijzing naar eerstgeboorterecht. Eerste vrucht, ik weet niet precies welke woorden hier gebruikt worden. Maar dat doet dan ook niet meer ter zake als je die begrippen kent, hè. De eerste vrucht is eerstgeboorterecht. Eerstelingen. En dus erfgenamen. Als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. Maar de vijgenboom staat dus voor uitwendige zegeningen. Materiële zaken die net zo goed beschouwd worden als zegeningen van God. Maar zij gingen in tot Baal. Peor. Peor is het woord voor vrucht eigenlijk. Hè? Pri. En zonderden zich af tot die schaamte, in plaats van dat zij zich afzonderden tot de dienst aan de Heer, wijden aan, zich afzonderen tot. Afgezien daarvan, afzonderen is ook een synoniem voor eerstgeborene en eerstgeboorterecht. Hè? De eerstgeborene is namelijk de afgezonderde zijner broederen. Wordt er uitgehaald, krijgt een andere positie. Nou ja, ik wijs horizontaal, ik had verticaal moeten wijzen. Verhoogde positie, hè. Het standaardbegrip voor eerstgeboorterecht, begoor namelijk, heeft de betekenis ook van isoleren, afzonderen. Ik weet niet welk woord hier gebruikt wordt. Ja, staat er begoor? Oh, kijk. We schrijven het er niet altijd bij, maar... Oh, in mijn oude Bijbel. Het ene is Reshit, eerste en dan... Hè? Eerste is begon, eerste vrucht. En zonderde zich af. Oh, beginsel. Eerst de vruchten erbij, vijgenboom en na beginsel, ja. Dan heb je dan beide woorden, reshit en begoed, de twee belangrijkste woorden ter aanduiding van de eerstgeborene. Met het eerstgeboorterecht, de erfgenaam, enzovoorts. En Israël is natuurlijk de eerstgeborene uit de volkeren. En gemakshalve, omdat ik vind dat het nu niet de zaken doet, ga ik er maar even aan voorbij dat deze profetie van Hosea in de eerste plaats gaat, niet over Juda, maar over Israël. Dat wil zeggen, niet over de twee, maar over de tien. Ja. Maar goed, dat maar even terzijde. De geschiedenissen blijven gelijk. Hè. Dat wil zeggen, ze gingen in tot Baal Peor, want Israël ging over tot de Baaldienst. Dat weet u, hè. Een meer specifieke tienstammenrijk overigens. Want na de splitsing van het Rijk werden ze meteen Baal-dienaren. En konden het goed vinden dus met de Libanezen. Nee, ja, dat hoort helemaal niet te binnen zitten. Met Tyrus en Sidon, hè? De koning van Tyrus en hun Baal-dienst. En in de loop van de geschiedenis, heb ik u wel eens verteld, komen we Israël tegen onder de naam Feniciërs. Dat is een misverstand, daarom zeg ik het steeds. Onder de naam Feniciërs, maar het waren Baal-dienaren. Hè? Maar het was Israël, in hoge mate. Ze gingen in tot Baal-peor en zonderden zich af tot die schaamte. Schaamte is een eufemisme, als je dat zo mag zeggen, voor afgoderij, nou een eufemisme. Een ander woord voor afgoderij dan. Tot Baal Peor en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij. In de zin van overspel eigenlijk. Andere mannen, andere goden dienden. En dat het gaat inderdaad primair om de tien stammen. Oké, aangaande Efraïm, doe maar. Maar in beginsel geldt het voor geheel Israël, voor alle stammen van Israël. Die worden beschouwd, of die worden voorgesteld door de eerste vrucht aan de vijgenboom. Het impliceert ook inderdaad dat als in de toekomst het koninkrijk van God gestalte krijgt, dan begint dat bij Israël. De vijgenboom. En als je daarna in Matthäus 24, of 25 geloof ik inmiddels leest, over wanneer je zult zien, de takken van de vijgenboom, dat ze teder worden, de bladeren uitspruiten, weet je waar het over gaat. De definitieve openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar het ligt hier al in dit vers. Je vindt het trouwens ook in Jeremia hoofdstuk 8. Jeremia hoofdstuk 8, boven die pericoop, die begint bij vers 4, staat in mijn Bijbel de afval van Gods volk en het komende gericht daarover. En dan weet je ongeveer waar het over gaat. En dan staat er in vers 13, ik zal hen, Israël in het algemeen, want nauwkeuriger ga ik dat nu niet uitleggen. Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heer. Er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. We hebben ze weer bij elkaar, want wijnstok en vijgenboom horen min of meer bij elkaar, omdat ze allebei verschillende wijzen een uitbeelding zijn van Israël, de belofte aan Israël gedaan. De wijnstok in verband met eeuwig leven, om zo te zeggen, en de vijgenboom meer in verband met de veruiterlijking daarvan. Hè. Maar er zijn geen druiven aan de wijnstok en geen vijgen aan de vijgenboom. De Heer zegt, ik zal hem voor zeker wegrapen. Ja, het blad is afgevallen, zelfs het blad. En daar ben je bij de vervloeking van de vijgenboom. In Marcus 11 dus onder andere. En de geboden die ik gegeven heb, die overtreden zijn. Want die geboden, die hebben alles van doen met uitwendige zegeningen. Hè? Hoe je ook over de wet denkt, de gehoorzaamheid aan de wet wordt beloond met uitwendige materiële zegeningen. Ja. Maar hier wordt een oordeel over Israël als zodanig aangekondigd. In het bijzonder trouwens hier in Jeremia over de twee stammen. Als ik iets nauwkeuriger zeg. Maar het doet nu verder niks ter zake. Je vindt hier dan ook de uitdrukking in vers 11. Halverwege het vers, zij zeggen vrede, vrede, doch daar is geen vrede. Precies, dat is hetzelfde als ze zeggen vrede en geen gevaar, maar er zal een haastig verderf hun overkomen. Zij roepen shalom, shalom, dat staat er, hè? Shalom, shalom. Dat is wat ze nu nog roepen natuurlijk, shalom, maar er is geen vrede. En die komt niet ook. Nou ja, en als die komt zal een haastig verderf hun overkomen. En dan ben je terecht in de 70ste week van Daniël natuurlijk. Zie. Vers 15, men wacht naar vrede, in onze dagen ook, ja, speciaal. Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. Men wacht naar tijd van genezing, maar ziet, er is verschrikking. En zo verder. Dat is Jeremia 8, en dan heb je bijvoorbeeld nog, als we hier toch zijn, Jeremia 24... In mijn Bijbel staat daarboven de twee vijgenkorven. Want er zijn goede en slechte vijgen, enzovoorts. Maar ik ga het hoofdstuk niet bespreken, maar het idee dat de vijgen dus staan voor Israël als zodanig, dat lijkt me een duidelijke zaak. De Heere deed mij zien en ziet, er waren twee vijgenkorven gezet voor de tempel des Heeren. Vers 2, in de ene korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn, maar in de andere korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden. En dan vers 5. Gelijk die goede vijgen, alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerde van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën heb weggeschikt, ten goede. En ik zal mijn oog op hen stellen ten goede, en zal hen wederbrengen in dit land, en zal hen bouwen en niet afbreken, zal hen planten en niet uitrukken, enzovoort. Zij zullen zich namelijk bekeren, dat is vers 7. Zodat u ziet dat er met een oordeel over Israël niet het laatste woord gezegd is. Want terwijl aan de ene kant oordeel wordt aangekondigd, wordt aan de andere kant wel degelijk zegening aangekondigd. Maar het is op basis van hun bekering in de toekomst. Het gaat mij nu alleen maar om de betekenis van die vijgenboom. Dat begrijpt u, hopelijk. Je hebt trouwens in Lucas 13, dan ga ik weer naar Lucas 13. In Lucas 13 een gelijkenis. Vanaf vers 6, Lucas 13. En hij zeide deze gelijkenis. Zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Ik zei u toch, de wijngaard, of de wijnstok en de vijgenboom horen bij elkaar. Hè? Het zijn de nummers 3 en 4 uit de reeks. En 3 en 4 hoort altijd bij elkaar, ja. Welke reeks? Nou, die van Deuteronomium 8 dan maar, hè. Vers 8. Tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom, granaatappelen, olijfboom en honing, ja. Ja. Maar wijnstok en vijgenboom. Hij zeide, zeker wel dat de vijgenboom geplant in zijn wijngaard. Wijngaard was een beeld van het koninkrijk, lazen we letterlijk. Maar het heeft van doen gewoon met de nieuwtestamentische beloften. En binnen die beloften vind je de vijgenboom, de Israëlitische staat, om zo te zeggen. De uitwendige vorm daarvan. Van die beloften namelijk. Maar de heer van de vijgenboom en daarmee ook van de wijngaard kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. Dat thema ken je nog langzamerhand, hè, uit de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Hij kreeg geen vruchten, voor zover die er al waren. En wat de vijgenboom betreft, de heer zocht vrucht, maar vond ze niet. Hier staat het al. En hij zei tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoeken de vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde. En die antwoordende zeiden tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, 4 jaren, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben, en indien hij zal vrucht voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. En dat is, als ik het snel vertel, dat is ook inderdaad gebeurd, min of meer. Want ik beschouw die 4 jaren als 4000 jaar, voor mijn part 4 bedelingen, dat kan ook. De 4e is die van de wet, waarin Israël op bijzondere wijze verzorgd werd, bemest werd als u wil, gevoed werd met het woord van God enzovoorts. En de beloften, ja, die beloften waren al lang gedaan voor de wet, hè. Men lezen Galaten 3. God had in ieder geval een Abraham-belofte gedaan en de wet kwam 430 jaar later pas. En dat was bedeling nummer 4. Maar als de vijgenboom dan geen vrucht zou dragen, zou hij uitgehouwen worden. Verdwijnen, om zo te zeggen. Nou ja, dat is ook een manier om het te zeggen. Maar waar het over gaat is gewoon een oordeel over, over het uitwendige Israël. Zo zit dat, hè? Israël dus. En daar gaat het me maar om. Je hebt trouwens ook nog, naast deze gelijkenis van een onvruchtbare vijgenboom, heb je ook nog in de Bijbel een gelijkenis van de onvruchtbare wijnstok. Dat is in Jesaja 5. Ja. Een hele wijngaard enzovoorts. Die geen vrucht droeg. En het hek zou er om weggehaald worden en het zou ter afwijding zijn enzovoort. Je zou het niet langer als wijngaard zien, zal ik maar zeggen. Enzovoorts. Maar het zal wel hersteld worden. Maar dat is dan toch waar het uiteindelijk op neerkomt. Nou, dan maar weer terug naar het Nieuwe Testament. De vijgenboom in verband met Zacchaeus had ik al even genoemd, hè? De wilde vijgenboom was dat in Lucas 19. En hier in Marcus 11 vind je niets dan bladeren en de vervloeking van de boom. En daarna haal ik hem toch maar even aan uit Matteüs 25. De redelijk bekende, maar helaas dan ook misbruikte uitspraak uit Matteüs 25. Even kijken. Klopt het niet? Of was het 24? Oh, het was 24. Oké, okay, dat is goed om het op te zoeken. Matteüs 24. Waar staat in vers 32... En leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Uitgesproken in ieder geval in diezelfde lijdensweek. Dat wil zeggen die 4 of 5 dagen. Na de intocht, om zo te zeggen, en voor de kruisiging. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu, en u weet het, ik roep het al jaren, nu betekent inmiddels, nu is hetzelfde als na. Dat wil zeggen, na alles wat vooraf ging. He? En hier zou je dus kunnen lezen als wanneer zijn tak weer, alsnog, na lange tijd, na, nu. Het is niet voor niks dat nu verbasterd wordt tot nou. Met de ader in dus, hè? Eigenlijk. Ja. Wanneer zijn tak nu teder wordt, alsnog, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. En ik wijs het dan toch maar op dat weliswaar die vijgenboom iets van doen heeft op een of andere wijze met dus de staat Israël, de Joodse staat. Maar het is zeker niet zo dat er sprake is nu van het teder worden der takken en het uitspruiten van bladeren. Het enige is dat er inmiddels weer een dode, nog steeds dorre vijgenboom staat. En als u parallellen wilt hebben, die vindt u die in Ezechiël 37. Wel een lichaam, maar een dood lichaam. Nee, dat is die profetie van die dorre doodsbeenderen die verzameld worden. En ontstond een lichaam, maar zie, er was geen geest in. was een dood lichaam. En hier staat, ik heb het toch voor me liggen, vers 28, waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Er komt oordeel over. Het zal vernietigd worden. En zo is het ook met de vijgenboom als zodanig. Het zal vernietigd worden. Het bijzondere van onze dagen is, er staat weer een vijgenboom. Sinds pak een beetje, als ik het heel ruim neem, een jaartje of 100. En als ik het iets korter neem, een jaartje of 50, 60. Nee, dus sinds het sionisme en de, hoe moet je dat zeggen, de kolonisatie van het land door de zionisten. Enzovoort, daarna het ontstaan van de Joodse staat. Die me wel erg voorbarig en denk ook wederrechtelijk Israël genoemd heeft. Maar vooruit. Maar we moeten het voor vanavond daar weer dringend bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij ook vanavond weer samen mochten komen rondom uw profetisch woord. En we zeggen u dank voor de rijkdom die we daarin vinden. In de eerste plaats dat we bevestigd mogen vinden dat dit inderdaad uw woord is. En dat het consistent is, dat u zich niet tegenspreekt, maar in tegendeel dat u de eeuwen door dezelfde dingen hebt aangekondigd en dat wij ervan zeker kunnen zijn dat u een werk volvoert in de loop der historie, een werk dat moet leiden tot de openbaring van uw heerlijkheid alsnog, zelfs in deze oude, gevallen, zondige wereld. Maar we danken u dat u in onze dagen ons wilt trekken als uw kinderen uit deze tegenwoordige boze eeuw ons een plaats geeft, zelfs in de hemel zelf. Een plaats geeft bij en rondom uw troon. Om deel te hebben aan uw heerlijkheid wanneer die zal geopenbaard worden in de toekomst. Wij danken u daarom dat we daar naartoe mogen leven en daarmee ook daaruit mogen leven. Uit die beloften die u ons gedaan hebt. Uit de verzekering dat u een goed werk begonnen hebt in ons en dat wilt voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u daarom dat we ons in alle eenvoud, maar ook met alle toewijding, mogen overgeven aan u. Opdat we ons zouden laten vullen met uw geest en dus met uw woord. Opdat we u zouden kennen. En daarmee ook de kracht van uw opstanding. Opdat onze levens zouden blijken te zijn tot eer van uw naam. En opdat uw leven, en daarmee het leven van Christus, in ons gestalte zou krijgen als een toonbeeld voor altijd van wat uw genade vermag, zelfs in een diepgevallen zondaar. Wij danken u dan dat we als uw kinderen onderweg mogen zijn naar die aanstelling tot zonen die u beloofd hebt. En wij vertrouwen ons toe aan de kracht van uw genade. Amen.